Nou, hele tijden geleden had ik willen zeggen, maar dat is niet helemaal correct als ik het zo zeg. De hele tijd terug ben ik begonnen met wat door te geven over het leven van David. En ik heb gezegd dat ik dat elke maand een klein beetje verder zou gaan doen. En er zit een stukje tussen. Er zit er ook een moment tussen van het was toen Pasen en toen paste dat niet helemaal of zo. Feit is dat ik dat nu graag wil afronden vanmorgen. Dus dat thema David, dat begon met die bijzondere zalving door Samuel, waarbij alle familieleden van David waren uitgenodigd. En uiteindelijk bleek David niet eens aanwezig te zijn. Samuel vraagt, heb je dan nog een zoon, Isaï? Ja, ik heb er nog een, maar die is bij de schapen. Die was bij de schapen in het veld. Dat vond ik toen al zo'n prachtige uitdrukking. Nou, die werd gehaald en dat blijkt dan de man te zijn naar Gods hart. Hij werd gezalfd door Samuel. En vanaf dat moment de geest van de Heer greep hem aan en hij werd ook inderdaad ingezet. We hebben die ontwikkeling een beetje gevolgd. We hebben gekeken hoe hij aan het hof van Saul kwam. En dat Saul een type is, een beeld is van die tegenstander, van die verleider, die iedere keer vijandig gezind is. En David is nog een keer gezalfd toen hij uiteindelijk koning werd in Hebron. Dat is de tweede keer dat hij gezalfd werd. Dat was over een deel, dus niet over heel het volk. Een deel, eerst een soort grot van Adullam, waar iedereen die een schuldeiser had terecht kon. En nog later is dat een Hebron geworden met een zalving. En toen is later nog een keer een zalving geweest toen hij koning werd over alle 12 de stammen. En dat was een zalving in Jeruzalem. Dus David is 3 keer gezalfd door Samuel daar in de velden van Efrata of bij Bethlehem. 1 keer toen hij voor een klein deel ook koning werd in Hebron. En een derde keer bij de derde zalving in Jeruzalem, toen hij koning werd over alle stammen. En we hebben zijn leven dus een beetje mogen volgen en mogen kijken naar de profetische betekenis voor ons. We kijken dus steeds naar David en we zien daar een schitterend beeld van de Heer Jezus. En dat wou ik nu gaan afronden, niet omdat het straks weer vakantietijd is, maar het lijkt me zinvol om dit ook een keer tot een afronding te brengen. En ik wou met jullie graag een paar stukjes lezen uit 1 Kronieken 21. David heeft en dat vindt u in 1 Kronieken 18, Moab verslagen. Hij heeft Syrië verslagen, 1 Kronieken 19. Heeft Ammon verslagen, 1 Kronieken 20. Heeft Filistea of de Filistijnen verslagen, ook in 1 Kronieken 20. En in hoofdstuk 21 komt er een andere vijand opzetten, van een andere orde. Toen stond de Satan op, zegt deze tekst. Als u de paralleltekst leest, dan zou je ook nog kunnen lezen dat de Heere dat deed. Dat is een hele moeilijke. Het ene is er en het andere is er ook. De Heere liet het toe. Maar de Satan stond tegen Israël op en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. Dan kun je dat allemaal lezen en dat hoop ik ook dat ga je dan doen. Vers 8. Toen zei David tegen God, ik heb zwaar gezondigd omdat ik deze zaak gedaan heb. Dus die volkstelling heb doorgezet. Terwijl zijn legeroverste gezegd had, doe dat nog niet. Dat maakt het uit of je nou een kerk hebt van 15 of een kerk van 16. Maakt het dan wat uit? Zo ongeveer, ik zeg het in mijn eigen woorden, maar dat was het wel. Maar David heeft doorgezet. En nu zegt hij, ik heb zwaar gezondigd, vers 8, omdat ik deze zaak gedaan heb. Maar nu neem de ongerechtigheid van uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. De Heere sprak tot Gad, de profeet, de ziener van David. Ga op weg en spreek tot David, zo zegt de Heere, 3 dingen leg ik u voor. kies er voor u één uit, dan zal ik dat bij u doen. Toen kwam Gad naar David en zei tegen hem, zo zegt de Heere, kies voor u of 3 jaar hongersnood, of 3 maanden weggevaagd worden voor uw vijanden, terwijl het zwaard van uw vijanden u inhaalt, of 3 dagen het zwaard van de Heere, de pest, in het land, met de engel van de Heere, die in heel het gebied van Israël verderf aanricht. Wel nu, zie wat voor antwoord ik hem, die mij gezonden heeft, moet brengen. Toen zei David tegen Gad, het benauwt mij zeer, laat mij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is zeer groot, laat mij echter niet in de handen van of in de hand van mensen vallen. Toen gaf de Heere een uitbraak van de pest in Israël, en er viel van Israël 70, niet slecht, niet kleine, 70.000 man. Vervolgens zond God een engel naar Jeruzalem om een verderf aan te richten. Maar toen hij een verderf aanrichtte, zag de Heere het en hij kreeg berouw over dit kwaad. Hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte, het is genoeg, trek uw hand nu terug. Nu stond de engel van de Heere op dat moment bij de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. En toen David zijn ogen opsloeg, zag hij de engel van de Heere staan tussen de aarde en de hemel met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem. En toen wierpen David en de oudsten, gehuld in rouwgewaden, zich met hun gezichten ter aarde. David zei tegen God, ben ik het niet die gezegd heb dat men het volk tellen zou? Ja, ik zelf ben het die gezondigd en volstrekt kwalijk gehandeld heb. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Heere, mijn God, laat uw hand toch tegen mij en tegen mijn familie zijn, maar niet als een plaag tegen uw volk. Toen zei de engel van de Heere tegen Gad, de profeet Gad, de ziener, dat hij tegen David moest zeggen dat David de heuvel op moest gaan om voor de Heere op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet een altaar op te richten. David ging naar boven overeenkomstig het woord van Gad dat hij in de naam van de Heere gesproken had. Toen Ornan zich omkeerde, zag hij de engel en zijn 4 zonen die bij hem waren, verborgen zich. Die Ornan zag het wel, maar die zonen die hebben zich verstopt. En Ornan dorste tarwe. David kwam naar Ornan en Ornan keek op en zag David. Daarop kwam hij de dorstvloer af en boog zich voor David neer met zijn gezicht ter aarde. En David zei tegen Ornan, geef mij de plaats van de dorstvloer om daarop voor de Heere een altaar te bouwen. Geef ze mij voor de volle prijs, zodat de plaag over het volk tot stilstand gebracht wordt. Toen zei Ornan tegen David, neem ze maar voor uzelf en laat mijn heer de koning doen wat goed is in zijn ogen. Zie, ik geef de runderen voor het brandoffer en de dorsleden voor het brandhout en de tarwe voor het graanoffer. Ik geef dat alles. Toen zei koning David tegen Ornan, nee, ik wil beslist voor de volle prijs kopen, want ik wil niet wat van u is voor de Heere nemen, zodat ik een brandoffer breng dat niets kost. David gaf daarop aan Ornan voor die plaats in gewicht 600 sikkel goud. Vervolgens bouwde David daar voor de Heere een altaar en bracht brandoffers en dankoffers. En toen hij de Heere aanriep, antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Daarna zei de Heere tegen de engel dat hij zijn zwaard weer in zijn schede moest steken. In die tijd, toen David zag dat de Heere hem geantwoord had op de dorstvloer van Ornan, de Jebusiet, offerde hij daar de tabernakel van de Heere die Mozes in de woestijn gemaakt had. En het brandofferaltaar stond in die tijd immers op de offerhoogte van Gibeon. Maar David kon niet op weg gaan om voor dat altaar God te raadplegen, want hij was overvallen door angst voor het zwaard van de engel van de Heere. Tot zover ga ik lezen. Voor mij is dat al, ik weet niet hoe lang, een hele bijzondere geschiedenis, een hele bijzondere ontvouwing. De Heere God had namelijk gezegd al in de dagen van Mozes dat hij één plaats had waar hij zijn naam zou doen wonen. Steeds herhaald, u zult gaan naar de plaats waar ik mijn naam zal laten wonen. Daar moet je naartoe, die plek moet je zoeken, daar moet je je brandoffers brengen, daar moet je je gaven geven, die plek. Maar die plek is nooit geduid. Mozes wist het echt niet. Hij heeft misschien, toen de Heere hem een kleine rondleiding gaf, toen hij op de berg was, de berg Nebo, misschien heeft hij toen gezien. Daar zal het zijn, maar daarna is Mozes gestorven, die heeft het dus niet meer door kunnen geven aan anderen. Die plaats waar de Heere zijn naam zou laten wonen, was niet bekend. En nu schrijven we honderden jaren later. De tijd van de richteren is voorbij gegaan, Jozua en zo. En nu in de tijd van Samuel, nu gebeurt er iets bijzonders. Ik geloof stellig dat de Heere op deze wijze, dus de wijze waarop we dat vonden in 1 Kronieken 21, op deze wijze, heeft aangeduid waar hij zijn naam wilde laten wonen. En u weet ook dat, als u dat doorleest, dat op die plek, door David gekocht, later door Salomo de tempel is gebouwd. Dat is daar. Dus de Heere heeft heel precies gegeven, dat is de locatie. We zouden zeggen postcode erbij. Dorpsvloer van Ornan, dat was voor toen een goede duiding. Het is dus heel apart dat je dit vindt, terwijl dit op zich negatief is. Dat het gebeuren van die volkstelling was niet goed. En daar zitten we een beetje mee. Hoe gaat God vandaag om met dingen die eigenlijk hadden gemoeten, maar die we toch anders hebben gedaan? Ik hoorde vroeger, heel lang geleden, iemand zeggen: wat een zegen is het dat Adam en Eva in de zonde zijn gevallen. Nou, dat vond ik helemaal niet. Maar zo werd het wel gezegd. Want als dat niet zou zijn gebeurd, dan was er een grote zegen aan ons voorbij gegaan. Dan waren we aardige mensen geweest, lieve mensen geweest. Dan hadden we allemaal een mooie tuin. En dan hadden we in die mooie tuin ook mogen wonen. En misschien had de loop van de tijd ons allemaal een soort tuinstoel erbij gegeven. Dat zou kunnen, maar we waren nooit in het huis van de Vader gekomen. Stel je eens voor dat de zondeval er niet zou zijn geweest. Ja, dan waren we mensen op aarde. Best aardig. God woonde bij hen, kwam bij hen op bezoek, 's avonds, in de avondkoelte. Dus dat is allemaal aardig, maar we waren niet in dat schitterende oord gekomen waar de Heer Jezus, de Vader zelf en de Heilige Geest altijd woonden. Daar waren we niet gekomen. Door de zondeval. Snap je wat ik bedoel? Daar zit een. Dit is negatief, het is fout, het is onjuist. En het wordt ook gerekend. Het is niet zo dat God zegt: nou ja, praat er niet over. Het wordt gerekend. Maar in die negatieve toestand ziet God aanleiding om een geweldige draai te geven. In positieve zin. Daar moeten we een keer aan wennen. Het is God niet uit de hand gelopen toen Adam en Eva zondigden. Toen hebben ze in de hemel niet gezegd: wat een stelletje dom oren, we hadden ze zo willen zegenen, we waren zo graag bij ze komen wonen. En nu gaan ze een verkeerde keuze maken. Nou ja, dan kan ik er ook niks aan doen of zo. God staat nooit met de rug tegen de muur. Nooit. Er is nooit iets van: ja, nou, ik had dit willen doen, maar ja. Nu hebben zij het verknald, nu is het helemaal over of zo. Dat is de Heere niet. Dat staat bij de zondeval al zichtbaar geworden. Wordt hij weer zichtbaar. David was een man naar Gods hart, heeft een bijzondere kwaliteit. Heeft zorg gehad voor de schapen, heeft gestreden en willen strijden tegen Goliath. Heeft de narigheid van Saul, dus de verwerping en de miskenning en het continu belaagd worden, willen verdragen. En hij is gegaan. En die was een schuilplaats voor iedereen die een schuldeiser had, Adullam. En hij was er voor ze, hij ging voor ze uit en streed met ze en voor ze. Dat was David, schitterend. En wat hij gedaan heeft in de strijd om Israël vrij te maken van de bezetters, ja, dat is enorm geweest. David. Als David voorop ging, ja, Saul heeft zijn duizenden verslagen, David heeft zijn tienduizenden verslagen. Saul was jaloers, stikjaloers op die ene die het veel beter deed dan hij zelf. En nu, aan het eind van zijn leven bijna, na vele bijzondere dingen, vele overwinningen, wordt David aangevallen. Hier zegt dat de Satan dat deed. Dat staat in 1 Kronieken 21. Maar op andere plekken staat dat het volk ook afweek. En ook dat de Satan het volk aanviel. Of dat de Heere God niet anders kon dan het volk tot de orde roepen. Dus het is een combinatie van Davids eigen belang, zijn eigen eer, misschien wel zijn grootheid, een beetje omhoog gestoken. En zonde van het volk, ongerechtigheid te midden van Israël. De Satan die heeft dit bekokstoofd, maar de Heere liet het toe. Ik wil, zo moet je dat echt gaan zien. Dat is een combinatie van dingen. Hoe ook Joab zegt, doe dan niet zo mal, we maken het uit. Je bent nu machtig en een groot koning en het hele gebied ligt onder jouw voeten. En of het er nu zoveel zijn of zoveel zijn, wat maakt het uit? De duivel vindt altijd ergens bij jou een soort aanknopingspunt waar hij zijn touwtje aan vast kan maken. En daar ga je. En meestal heeft het te maken met eigen dunk, met eigen eer, met eigen glorie, met zoeken voor jezelf. Me, the big number one. Ik heb het 20 keer geroepen, maar ja, daar gaat het dan om. Daar gaat het ineens om onszelf. Wij moeten in het jaar, maar er is eigenlijk niemand zo goed als wij. Onze gemeente is ook beter dan alle andere gemeenten. Wij hadden het licht, is mij geleerd vroeger. Ik was artikel 31 vroeger, die zeiden dat ook al. Binnen de reformatorische traditie. Dan kwam ik in de vergadering, die zeiden dat ook. Ja, niet hetzelfde taalgebruik, maar wel hetzelfde principe. Want we hebben, de rest heeft het licht niet. Nou, dat is ongeveer hetzelfde. Alle sekten zeggen dat. En de ene strijd is nog niet over of de andere strijd begint. Ik las vorige week een boek, dat kocht ik. Waarom weet ik niet. Het heette Het Hondje van Solly. Hoe kom je nou een boek van een hondje van Solly? Ik wil helemaal geen hond. Ik heb niks meer een hond. Maar het ging over een kerkstrijd in Kampen. En meneer Solly heeft daar een bepaalde rol in vervuld. En dat hondje van Solly ook. Maar goed, het is een zijpuntje van een heel, heel ingewikkeld, maar heel leerstellig verhaal. Dit is niet goed. Het is een verhaal waar je heel veel uit kunt leren hoe dat dan gaat in 1967. Zegt u niks? Maar ik ben nog met de vrijmaking meegegaan in 1944. En in 1944 is er een vrijgemaakte kerk ontstaan. In 1967 is die vrijgemaakte kerk gescheurd. Daar gaat het over, over die scheur. En toen had je al mensen, ik haal uit het boekje, die lijken op een tram en er zijn ook mensen die lijken op een trolley. Ik had die vergelijking nooit gemaakt. Ze hebben wel allemaal contact met dezelfde bovenleiding, trolley en tram. Maar een trolley is nog een beetje wendbaar. Die is nog een beetje, ja, die kan nog buiten de rails, een heel flink stuk, weet je wel. Die kan nog een beetje aan de kant, links en rechts. Een tram niet. Die dendert alleen maar door. Eén spoor, punt, uit. En dat was toen het probleem. Ja, mensen die waren zo stevig en zo vast in de leer, die konden maar één kant uit. Dat zijn dus die gelovigen die lijken op een tram. Maar er waren toen ook wel gelovigen die leken op een trolley. Die hadden ook wel die richting, maar konden ook nog wel een beetje die kant en een beetje die kant op. Dat vond ik een prachtige vergelijking, want dat kom je altijd weer tegen. Elk conflict, waar ook, wanneer ook, trams en trolley. Ik vond het wel mooi, ik vond het wel heel scherp ook. Maar dat boekje gaf aan hoe bijzonder het is dat je voor de Heere wilt gaan. Maar zit daar ook niet een stuk eigendunk in? Dat was zo. En ik heb nu een groot aantal scheuringen meegemaakt, ook in evangelische hoek. Meer dan in de reformatorische hoek. Dus Ga nu niet denken van, ja, dat was daar, dat zootje ongeregeld, dat zit allemaal in kampen en andere plekken, maar wij hebben dat niet. Nou, dat hebben wij ook, meer dan daar. Kleiner en groter, maar het is wel zo. En je ziet allemaal die trams en die trolleys, iedere keer weer terug, merkwaardig genoeg. Ik had nooit nog een keer die vergelijking gezien of gelezen. Maar ik dacht, ja, verdraaid, dit is een eye-opener, die kom je altijd weer tegen. En nu, daar weer, onze gemeente. Mijn club, mijn koninkrijk. Jazeker, niet zo zachtjes. Ik wil nu wel eens weten hoeveel onderdanen ik heb. Waar ik allemaal koning over ben. En de mensen in diezelfde tijd, die waren ook afgeweken. En de Heere laat hem op deze wijze op zijn neus vallen. En dat is een beetje moeilijk, want het is een type van de Heer Jezus. Hoe kan het nu dat hier een fout van David, een miskleun, zo zegt hij het zelf ook. Hoe kan dat dan op dat moment aanleiding zijn voor iets bijzonders? Nog een keer. Hoe kan de zondeval voor God aanleiding zijn om iets buitengewoons uit de doeken te laten komen? Nooit eerder zichtbaar geweest. Hoe kan dat? Dat is een raadsel. Dat is een mysterie. Daar kom je niet uit. Daar kom je nooit helemaal achter. Ik wil je nu vanmorgen graag zeggen dat ik David bewonder. Niet omdat hij eventjes hoogmoedig was. Dat was hij. En hij, maar eventjes, maar misschien jij en ik, al jaren. De arrogantie. We hebben het, we weten het. Onze kijk naar anderen, onze visie op, weet ik veel wat allemaal om ons heen gebeurt. Alles is in die zin daarin te betrekken. David moet erkennen dat dat niet goed is. De Heer Jezus aan hem bekeerde helemaal niks. Nul. En toch worden ons hier een paar dingen getoond die misschien wel heel erg belangrijk zijn, ook voor vandaag. Ik heb daar wat over mogen napiekeren de voorbije dagen. Ik was eigenlijk best blij met de zangdienst over het koninkrijk. Maar er zitten ook een paar gevaarlijke kanten aan het koninkrijk. Kingdom Now is niet zo'n makkelijke ontwikkeling vandaag de dag. Het is een hele moeilijke. En er gaan weer nieuwe kerkskunningen komen. Ik hoorde van een baptistengroep bij ons in de buurt, in Nijverdal in de buurt, die nu openlijk zeggen dat we nu in het duizendjarig vrederijk leven. Dus Kingdom Now, dat hebben we nu. Nou, dat gaat kapot. Er komen nu al mensen van die baptisten bij een andere club waar ik ook wel eens kom, in Evendaal. Dat gebeurt nu al, maar dat kan nog wel eens een enorme narigheid gaan geven. Kingdom Now is dat we dus nu claimen dat dat de zegeningen van de duizendjarig vrederijk nu aanwezig zijn. Ja, dat gaat heel ver. Dus het is toch geen ziekte. Mensen sterven ook niet. Nee, die willen 1000 jaar. Worden 1000 jaar. Ja, pech voor de begrafenisondernemers, want die hebben helemaal niks meer. Die zijn gewoon werkloos geworden. 969 was de oudste ooit in de Bijbel, in Methuselah. Maar ja, dan word je 1000 jaar. 1000 jaar geen oorlog. Nou, ze kunnen beter in eigen kring eens even rondkijken, want de oorlog is daar al begonnen. Sorry hoor. Op het moment dat ze dit proberen te zeggen, is de Bijbel al intact. Daar wil ik het allemaal niet over hebben. Ik wil zo graag duidelijk maken dat David hier een geweldig beeld is van iets. En Salomo, de zoon van David, een vervolg is daarvan. Beide gezalfden, beide voor de Heere bedoeld. Salomo in vrede. David mocht geen tempel bouwen, want hij had veel te veel strijd geleverd. Salomo mocht dat doen. Stond al vast. Maar wat David doet in het negatieve is iets bijzonders. Hij mag naar buiten gaan, naar die dorpsvloer van Ornan. Andere vertalingen hebben Arauna, nou, dat is allemaal hetzelfde. En die dorpsvloer van Ornan is de tempelberg van nu. Aha. We hebben al, ik weet niet hoeveel jaren geroepen dat de knal straks komt op de Tempelberg daar. Dat is duidelijk. Daar gebeurt het. En dat is eigenlijk al voelbaar. Er is nergens meer heibel dan om dat hele kleine stukje daar. De Palestijnen claimen dat, de islamieten claimen dat. En Israël zegt, ja, maar het is onze berg. Daar is het gebeurd. Daar heeft het heilige der heiligen gestaan. Amen. Daar heeft het altaar gestaan door Abraham, ooit gebouwd. Of misschien was het alleen maar een steen, een vlakke steen, waar Isaac op gelegen heeft. Dat is daar geweest. Dat was in Genesis 22 de berg Moria. Ja, dat is hetzelfde als de dorsvloer van Aaron. Je voelt het, als je het leest, als je het bij elkaar bent, of het verdraait, maar dit is gewoon spannend. Dat gaat om dat stukje grond. Daar gaat het om. En wie heeft daar het beheer over? Nou, Ornan zegt nog, gebruik het maar eventjes. En geef de koeien wel, of de runderen als brandoffer. En geef tarwe, ben ik toch mee aan dorsen, als meeloffer, als spijsoffer. En alsjeblieft, je mag het allemaal hebben. Nee, zei David. Ik vind het heel mooi, hoor. De wereld wil zeggen, nou ja, oké, we tolereren dit, hoor. Jawel, jawel, we tolereren jullie godsdienst wel. Jawel, jawel. Ja, gebruik het maar eventjes. En daarna is het weer van ons. Je voelt de spanning over dit stukje grond opkomen. Als je daarover nadenkt, dan denk je, oh ja. Dat is het probleem vandaag. Daar gaat het om. Dat is knelpunt nummer 1. Daar komt de knal. Daar. En dat is ook zo. Er hoeft niet dit te gebeuren of het is zo. Alle intifada's zijn daar uitgebroken die er geweest zijn. En de komende is weer daar. Daar hing het zwaard van de Heer. Boven die plek. Daar werd het opdracht door de profeet. Daar moet je naartoe. Daar zie je, en David zag die engel van de Heer. Ik probeer het. Ik moest de afgelopen week een preek houden ergens in het hoge noorden over Biliam. En Biliam die ging op weg om het volk te vervloeken. Dat was zijn insteek. Hij had daarvoor flink wat geld gebeurd. En hij is onderweg op zijn ezel. En die ezel die ziet de engel des Heeren staan. Ja, dat is natuurlijk stom dat die ezel dat wel ziet en dat Biliam het niet ziet. Maar het komt vaker voor dat ezels het wel zien. Sorry dat ik het zo zeg, maar pak hem maar dubbel op. En die ezel die wijkt uit, die gaat het land in en Biliam slaat hem. En dan komt hij weer terug en dan komt een tweede sessie. Ziet hij die engel weer staan en gaat hij zo dicht tegen de wand van een soort rots. Dat Biliam zijn been geschaafd raakt. Mijn vertaling, maar hij kwam met een tik met een stok. En de derde keer is het weggetje zo smal dat die engel hier, die staat daar. En die engel zei, die kan geen kant op, dus die gaat liggen. Nou, Biliam weer timmeren en zo. Oh nee, ja, Biliam ging niet met mijn ezel ging liggen. En dan begint die ezel te spreken, nadat hij 3 keer geslagen heeft. Er is een kerkskeuring over geweest in 1923 in Assen. Ik weet niet of u geelkerken allemaal. U hebt het allemaal mee. Nee, dus vergeet het maar. Maar heeft die ezel nu wel gesproken? En heeft die slang wel gesproken? Kan dat nu eigenlijk wel? En ineens ziet Biliam de engel des Heeren. Met een zwaard. En hij durft niks meer te doen. Hij capituleert. Jozua in hoofdstuk 5 van het Jozua boek. Ziet de engel des Heeren als hij bij Jericho is en daar een ommetje maakt. Dan komt de engel des Heeren. Hij ziet hem heel goed. Bent u van ons of bent u van onze tegenstanders? Nee, zegt die engel in Jozua 5. Ik ben de vorst van het Heer des Heeren. En nu ben ik gekomen. Jozua, doe je schoentjes maar van je voeten. Wat heeft mijn Heer tot zijn knechten gezegd? Capituleren. Als jij of ik de engel des Heeren zouden tegenkomen, zouden we het. Nou ja, zouden we het niet meer kunnen navertellen, bewijzen van. We zouden diep en diep onder de indruk zijn. Maar hier ziet David de engel des Heeren. En hij wist het. David heeft in tegenstelling tot anderen maar één altaar gebouwd. Ik heb het hier nog net naar nagekeken, want ik vertrouwde mezelf niet. Ik heb een telefoon met een concordant, dus ik eventjes loeren of dat wel klopt. Maar hij heeft maar één altaar gebouwd. En dat is dit altaar. En daar is op geofferd. En toen de Heere God de lieflijke reuk rook. Hij heeft de volle map betaald voor die plek. Het werd zijn eigendom, kon dus ook naar de erfenis van Salomo. Daardoor. En Salomo kon daardoor op die plek een tempel gaan bouwen. En daar is het gebeurd. En de Heere heeft laten weten. En nu is het Engel des Heeren niet alleen met een uitgetrokken zwaard. Dat hangt er wel. Er gebeurde op dat moment niks. Maar het hing er wel. Toen werd dat zwaard ook echt daadwerkelijk weggestoken. Toen was het ook over. Toen was de dreiging ook weg. Wat ik nu graag kwijt wil is dat David daar een plek heeft gevonden waar de Heere zijn naam zou laten wonen. En hij is onmiddellijk begonnen met die plek te kopen. Dat heeft hij gedaan voor een behoorlijk bedrag. En lees maar door wat hij dan allemaal doet. Hij gaat materiaal bij elkaar sprokkelen. Hij mag zelf niet bouwen, maar hij heeft wel grote stenen laten komen. Hij heeft dus hout en zo laten komen, goud en zilver, niet te tellen. Hij heeft van alles daaraan gedaan, zodat het huis van de Heere daar gezicht zou krijgen. Hij heeft het over levieten gehad, heeft het allemaal ingesteld. De indeling van levieten is van David. De indeling van priesters is van David. De indeling van zangers is van David. De indeling van poortwachters is van David. Toen allemaal, direct, onmiddellijk. Toen Salomo begon, was het een kwestie van, nou, dit is alsof je een bouwpakket hebt en het zo in elkaar kunt zetten. En er werd ook geen hamerslag gehoord. Het was allemaal klaar. Alles was klaar. Je hoeft het alleen maar in elkaar te... Alleen dat deed David niet. Dat mocht niet. Dat zou David, zou Salomo zijn zoon gaan doen. Ik heb diep respect voor David gekregen. Dat hij bij het fout handelen inziet dat hij fout is. En dat wil hij ook erkennen. En dan gaat hij ook zeggen, nou ik heb gezondigd. Maar Israël had ook gezondigd. Daar kun je je nooit achter verschuilen. Ja, ik, weet je wat, nou ja, ik vloog even goed uit de bocht, maar nou, mijn vrouw deed dit en ik deed dat, dus ik moest eigenlijk wel dit doen. Weet je wel, zo'n excuus zoeken. Het is bijna hetzelfde als de vrouw die u meegegeven hebt, had Adam ook al. Nou, ik wil zo graag duidelijk maken dat David hier de volle verantwoordelijkheid neemt en de weg gaat die de Heere gaat aanwijzen. En nu probeer het dus. Probeer nu eens te zeggen dat je in David eigenlijk de voorbereidingen ziet voor het koninkrijk. Natuurlijk, hij was al koning en hij regeerde. Maar het koninkrijk, zoals dat van Salomo, dat moest nog komen. Het vrederijk, Shalom, Salo, Salem, dat zit er allemaal in. Salomo heeft niet gestreden. In Salomo's tijd kwamen de mensen van heinde en ver, volkeren, weet ik veel, koningen van Scheba en vele anderen, om geschenken te brengen in Jeruzalem. Het was onvoorstelbaar wat in die tijd in Jeruzalem is aangedragen, aan glorie, aan eer voor de Salomo. Wijsheid van de bovenste plank, letterlijk en figuurlijk. Maar dat is zo prachtig bij Salomo, maar David niet. Er is dus een verschil. De Heer Jezus, lieve broeders en zusters, heeft het werk hier op aarde volbracht. En hij heeft geen fout gemaakt. Hij is niet hier geweest om de club te tellen die van hem en die bij hem zouden zijn. Dat niet. Maar hij heeft wel de zonde gezien van het volk, waardoor God moest gaan ingrijpen. En hij heeft de volle prijs daarvoor betaald. En daar, op de heuvel van Moria, daar heeft hij een altaar gebouwd. Ik weet niet of u weet dat Golgotha een uitloper is van de berg Moria. Dus daar waar Abraham zijn altaar bouwde, daar zie je al een beetje Golgotha komen. Ik weet niet hoe vaak gezegd tegen jou en jullie dat God één plaats heeft waar hij kan staan en zegenen. Dat is bij het altaar. Dat heeft David ervaren. Het was een altaar. Er werd geofferd en het zwaard werd weggestoken en God kon zegenen daar op die plek. En God zelf heeft, nu zeg ik het heel voorzichtig, alle voorbereidingen getroffen. Nu al. Je kunt nu al materiaal zien van, ja, maar de tempel wordt straks een geweldig iets. Ja, als de gemeente daarboven is. Het huis van de Vader was er al, dat is niet gebouwd door ons. Maar toch, er zal een tijd komen dat de koning der koningen gaat schitteren. Er zal een tijd komen dat zijn wijsheid gezocht wordt. Door de koningin van Scheba en vele anderen. Er komt een tijd dat er vrede is. Dat er geen oorlog is. Er komt een tijd van grote, grote welvaart. Gouden eeuw voor Jeruzalem. Dat is allemaal gebeurd. En David was daarmee bezig. Ik wil je oproepen. We maken fouten. En misschien heb jij er één gemaakt in je leven. Ik heb er wat meer gemaakt. Maar God vindt zelfs in mijn fouten aanleiding, bodem om zijn zegen te tonen. Dat is zo. Dat is echt zo. Waarom zou Paulus zeggen dat in zwakheid die kracht van God zichtbaar wordt? Waarom moest Paulus een doorn in het vlees hebben? Niet omdat hij zelf een fout had gemaakt, maar omdat de Heer dit toeliet in zijn leven. Gods kracht werd in zijn zwakheid volbracht. Waarom zou de Heer bepaalde dingen toelaten in je leven? Om je te sarren, om je te pesten? Nee, de Heer sart niet en de Heer pest niet. Hij laat je wel eens op je neus vallen. En goed ook. Om met je door te gaan, om verder te komen, om er doorheen te komen. En vanaf het moment dat je dat ziet, vanaf het moment dat je dit doorkrijgt, ga je zeggen, Heer, wie ben ik? Ik ga vanavond waarschijnlijk iets zeggen over mijn eigen roeping, maar even los daarvan. Je wist een moment dat je tot bekering kan komen, dat je hem als je heiland leert kennen. En er is een moment dat je hem als de Heer van je leven leert kennen. Dat is een tweede fase. Het gaat eerst om jezelf. Jij zat met de prut, jij zat met je zonden, jij zat met de nadigheid. Jij kwam nooit in de hemel, dus je had iemand nodig om je te helpen. Nou, amen, halleluja, we hebben een redder. En dan zegt de Heer, maar ik wil je ook graag in mijn dienst hebben. Ik wil je graag voor mij laten werken. Dan moet je hem leren kennen als de Heer van je leven. Niet als de herder, als de redder. Dat is gebeurd, maar als de Heer, de baas. Nou, David is daar allemaal een type van. En dan ga je je inzetten voor wat er nog komt. Nou, ik vroeg me echt af, wat heb ik dan aan materiaal bij elkaar gesprokkeld voor hem? Voor straks. Ja, de kroon der gerechtigheid, zegt Paulus, die krijg ik, maar die geef ik weer aan hem. Nou ja, daar heb je weer een stukje materiaal. Hij geeft het je, maar je mag het aan hem geven. Voor zijn glorie, voor zijn huis, voor zijn eer. Weet u, en dat is ook vaker genoemd hier, maar dat is een beeld uit het boek Zacharia. Daar zijn ze net terug uit ballingschap uit Babel. En er zitten een paar mannen in Jeruzalem in een kamertje. Die zitten bij elkaar en die durven niet meer. Ze zouden aan de slag moeten gaan, maar ze hebben geen lust meer. Ze worden tegengehouden door de publieke opinie. Ze hebben een proces aan hun broek gekregen, laten we zeggen, een soort volksopstand. Mag niet meer. Zitten ze dan? Komt Zacharia op bezoek. En Zacharia zegt, weet je wat jullie moeten doen? Nou ja, wat zouden we moeten doen? Jullie moeten een collecte houden. Nou, je zou zeggen, kom, bemoedig ons eens. Doen ze wel, van wat in die collectezak zit, maakt een van die mannen die daar is een kroon. Ze hebben kennelijk behoorlijk wat geofferd, maar ze hebben een kroon gemaakt uit de inhoud van de collectezak. En die hebben ze op het hoofd van Jozua, de hoge priester, die er op dat moment was, gezet. En voordat hij eigenwijs kon worden, zei de Heer door Zacharia, en deze kroon is voor... Dus de Heer Jezus, schitterend. In het diepste nare van niet durven, niet willen, misschien wel mat, misschien wel moe, misschien wel kapot van alle kritiek. In die tijd iets doen waardoor hij de eer krijgt, hij de kroon op krijgt. Dat is bezig zijn met straks. We zijn nu bezig om de Heer Jezus een eerkroon te geven. Zo te maken dat ik een kroon krijg, zo te leven dat ik een kroon krijg. Ja, moeilijk hè, ik een kroon krijg. Wat een der uwen goeds bewerkte, het werd al door uw gena volbracht, zegt een lied. Wat heb je dan gedaan voor jezelf? Was dat je eigen kracht? Was dat jouw kracht? Kon jij zo goed uit je woorden komen toen? Was jij zo bezig voor de Heer dat je niet terugdeinsde. Nee, dat is niet zo. Gods kracht in mij. En Paulus zegt aan de Corinthiërs, ik zocht het even op zo pas ook in 1 Corinthiërs hoofdstuk 4. Zonder mij hebben jullie al geheerst. Maar dat is nog niet zo. Dat koninkrijk is er nog niet. Ik wilde graag dat we gingen regeren, maar dan ging jij ook regeren. Dan regeren we met hem. Maar tot dat moment zijn we bezig om voor hem een kroon te krijgen. Om hem te eren. Om materiaal klaar te maken voor straks. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, zingt Johannes de Heer ergens. Dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Wat ik nu doe, op dit moment, mag waarde hebben voor hem. Mag een kroon opleveren voor hem, zodat hij de eer krijgt. Ik wil graag priesters mobiliseren en zeggen, dank God, prijs hem. Ik wil levieten mobiliseren die aan de slag gaan voor hem. Praktisch werk, pastoraal werk, uitleggend werk, dus Bijbel uitleggen. Allemaal levieten die. Ik wil graag zangers mobiliseren, dat we zangdiensten hebben voor hem. Ja, wat moeten we anders? Toen al kwamen 24 zanggroepen uit de hoge hoed bijna, zou ik willen zeggen. Van David. Nou, die 24 zangers, die zie je straks terug. Die 24 tronen, weet je wel. Daar heb je ze alle 24. Maar dat blijken ook nog priesters te zijn. Dus die 24 priestergroepen en die 24 zanggroepen komen later in het boek Openbaring terug als 24 tronen. En die zitten dan rondom de Heer Jezus. Hier is het begin. Deze dingen bij elkaar brengen mij toe om te zeggen, kijk, als je naar David kijkt, dan word je van de ene verbazing naar de andere geschoven. Maar je ziet op een bepaald moment ook dat schitterende. Nou, lieve broeders en zusters, het is zo dat daardoor een plek is gecreëerd waar de Heere zijn naam wil laten worden. En dat is zo. Je mag dat in principe nu ervaren. Als je bij elkaar bent als gelovigen, dan mag je ervaren dat de Heer in ons midden wil zijn. Dat is ook zo. Je mag hem toezingen, je mag hem eren, je mag priesterdienst doen. Maar je mag ook maandag, dinsdag, woensdag, als we geen samenkomst hebben, voor hem gaan. Wat moet ik dan doen? Nou, weet ik niet. Ik weet het niet. Ik weet alleen mijn eigen agenda een beetje van de komende dagen. Dat zat. Maar laat maar. Maakt niet uit. Wat je doen kunt, doe dat nou. Ga nu eens kijken naar David en zeggen, daar wil ik in investeren. Ik wil die investering doen. Ik wil die grond kopen. Ik wil een plek creëren waar hij zijn huis kan gaan bouwen. Kan ik dan een gebouw geven? Nee, het gaat me niet eens om een gebouw. Maar het gaat me om dat er iets is wat mij geld kost. Misschien wat mij energie kost. Waardoor hij zijn plekje krijgt. Nou, dat is je eigen huis misschien wel. Dat is je eigen werkplek misschien. Dat is je eigen slaapkamer. Waar je stil bent voor hem. En waar je met hem omgang hebt. Dat is het tere van deze geschiedenis. Er zit een hele tere kant aan. Dus nog een keer, David deed het niet goed. Maar juist in dat niet goed gaan van zijn daden, van zijn praktijk, heeft God aanleiding gevonden om er iets buitengewoons uit te toveren. Het is alsof we, dit had ik nooit gedacht, dat nu, op dit moment, die plek daar zichtbaar zou worden. Dat is gebeurd. Dat doet de Heer. Met dat negatieve van jezelf, dat moeilijke van jezelf, waar je misschien wel 20 keer tegen aangelopen hebt. David maar één keer, maar ik heb wel eens wat vaker gedaan dan één keer. Ik ben blij met David. Ik ben heel blij met hem. Ik ben blij dat wat hier op aarde nu gereed gemaakt wordt door David bedoeld is voor straks. Als de ware vredevorst, de echte shalom, zo Salomo, de vredevorst. Als de echte vredekoning gaat regeren, dat dan misschien die stukjes hout die jij aandroeg, of een stuk materiaal, of een stuk toerusting, straks zichtbaar wordt. Ik ben er diep van overtuigd dat dat gebeurt. Ik zal het anders zeggen. Als Salomo gaat regeren, de echte Salomo, dat is de Heer Jezus, dan komt er uit de hemel een blok diamant van gigantische omvang, en die hangt erboven. Nou, dan gaan ze kijken, ineens zien ze Henk Burger. Kijk, dat is die slager van Culemborg. Er is ook een boek over, dat was niet zo goed. Maar wat die... Daar zien ze ze. Dat zien ze jullie. Dat zien ze jou. In Christus. En alles daar is één grote lichtstraal op hem. Alles wat van bovenuit de hemel neerdaalt is een grote, grote beam op hem, waardoor hij zichtbaar wordt. En ze zeggen, nou, zie je wat, dat is Margreet, die had de zangdienst. Zie je wat, dat is Nenna, die speelde op het klavier. Echt zo. Je ziet ze. Je ziet ze stuk voor stuk. En dat is het allemaal voor hem. Dat voelen we, want daar gaat het niet meer om. Heb je geen enkele afleiding meer, dus geen enkele Satan die nog een vinger achter je kan krijgen door jezelf trots te laten zijn omdat jij zo goed kunt zingen of omdat jij het zo goed kunt doen, is al voorbij. Alleen maar hem, Christus, is dan het centrum. Het stralende middelpunt, straks. Nou, daar heb je hoe het wordt. Dat is als de echte Shalom, de echte Salomo er is en in glorie heerst. Tot dat moment moet je maar materiaal bij elkaar brengen. En denk nu niet van, dat kan ik niet, want ik maak fouten, ja dat klopt. Dat wist de Heer al, toen je tot bekering kwam. Toen wist hij al dat jij een blunder zou maken en een fikse ook. En hij zegt, dat regel ik wel. Die wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Snap je? Nu, jij, ik. Ik ga met je verder. De Heere gaat met jou en met mij, met ons verder. En zo gaat dat uit onze levens. Iets komt van wat David daar ervoer. Erkenning van, ja, dat was niet goed. Maar de leiding van, die kant moet je op. En ineens zie je de glorie, maar ook de heiligheid van God in dat zwaard van de engel des Heren. Je ziet het ineens, maar je ziet ook het altaar. En je hoort ook de Heren zeggen, daar komt vuur, maar dan is ook het oordeel weg, voor altijd weg. Dan wordt het zwaard weggestoken. Dit is een schilderij. Nou ja, misschien ga je hem naschilderen. We hebben in Nijverdal een broeder die denkt altijd in beelden en altijd in schilderijen. En dat is heel aangenaam. Want dan heeft hij ook wel eens een zangleiding en dan gaat hij een paar schilderijen van hemzelf meenemen. Nou, dan kun je zeggen dat is dan een soort expositie van eigen werk. Dat natuurlijk kan dat. Maar dat kun je van alles zeggen. Van alles wat je doet voor de Heer kan de duivel mee aan de haal gaan en zeggen dit is van jezelf of zo. Maar toch, die schilderijen. Als je spreekt, dan zegt hij, nou, dat heb ik opgeslagen, daar ga ik een schilderij van maken. Dan zeg ik, ben benieuwd. Hij moet nog heel wat schilderen. Maar ik wil het nog wel duidelijk maken. Laat ons leven een beeld zijn. Maak mij een beeld van u. Vol van ootmoed. Niet eigenwijs. Maar trouw en prachtig. Maak mij een beeld van u. De Heere zegene u.